BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers. Maarten Bouwhuis.
De opmars van robots lijkt niet te stuiten. Welke effecten heeft dat dan op de arbeidsmarkt en de economie? Welkom bij Gangmakers, het debatprogramma van BNR voor en door ondernemers. Vandaag de gast bij een netwerkbijeenkomst van de Media Distillery. BNR Gangmakers komt vandaag uit Amsterdam. Nou, zo tastbaar als een robot is, zo ongrijpbaar de vele werkprocessen die al door computers worden overgenomen. Het stelt werkgevers voor het dilemma. Zal ik het werk overlaten aan machines of toch aan mensen?
Stelling 1.
Robots leiden tot hogere werkloosheid. Ik stel mijn gasten aan u voor en zeg meteen of je het eens of oneens bent met deze stelling. Alexander de Roo, voorzitter van de Vereniging voor Basisinkomen.
Ja, ik ben het met deze stelling eens.
Leidt tot hogere werkloosheid. Tom Stuy, directeur van huisbedrijf Mondial Movers en ambassadeur van het basisinkomen.
Ja, ik geloof daar ook heilig in.
Bart Drent, voorzitter MKB Amsterdam.
Op de korte termijn ja, op de lange termijn nee.
Oké. Okay. Pieter Molijn, directeur Molijn Trainingen.
Oneens.
Oneens met de stelling leidt niet tot hogere werkloosheid. En de gast hier bij deze bijeenkomst in Be Amsterdam. Denk met ons mee, reageer via de interruptiemicrofoon. En dan horen we dit. En dan geef ik u het woord. Ja, is het heel goed. Tom Stuy, directeur van het verhuisbedrijf Mondial Movers. Het leidt tot hogere werkloosheid.
Ja, ik denk dat er heel veel banen verloren gaan op korte termijn. Als we zien hoe snel het nu al gaat. Kijk even naar het wegtransport. Chauffeurs hebben. We hopen allemaal dat die auto's gaan rijden. Ik kan je wel vertellen, dus ja, het is duur, een zelfrijdende auto. Maar een zelfrijdende vrachtauto verdient zich in 2 jaar terug. Ja. Waar gaan de ondernemers voor kiezen?
Ja, ja, we hebben natuurlijk al wel 300 jaar... technologische vooruitgang. Ja. En 300 jaar lang is er eigenlijk wel steeds daarna iets gebeurd... waardoor er nieuwe banen zijn ontstaan. Dus misschien op de korte termijn ja, maar op de lange termijn denk ik van niet.
Ja, en wat is dan bij jou kort en wat is dan lange termijn?
Nou ja, het kan 5 jaar duren. Kijk, als je bekijkt, aan het begin van de vorige eeuw... waren er honderdduizenden mensen werkzaam in de agrarische sector. En toen kwam de trekker en de combine en de melkmachine... en toen werkte er bijna niemand meer in de landbouwsector. Maar die gingen op andere plekken werken.
En nu is er een tekort aan boeren, omdat die bedrijven bijna niet overeind te houden zijn.
Nou ja, goed, kijk, dat is ook weer een heel apart vraagstuk. Maar als je bekijkt wat een boer tegenwoordig kan doen, kan produceren in zijn eentje. Ja, bijna alle boeren zijn ZZP'ers.
Ja. Tom Stuy, zegt jij, het is eigenlijk een ontwikkeling van alle tijd, dus het leidt niet tot werkloosheid.
Nou, dat geloof ik niet, want de wereld is wel anders. Mm-hmm. Het gaat niet meer zo langzaam als toen. En de bevolking is ook gegroeid. Hè? In de tijd waar meneer over praat, waren we met 5 miljoen Nederlanders. En we zijn dus nu met 17. En als het een beetje doorzit, straks met 27 of zo. Dus ja,
dus
die moeten wel allemaal een baan hebben.
De
ja, de ontwikkeling gaat er snel.
De bevolking is gegroeid. En dat is een argument om te zeggen, nee, het is anders dan aan het begin van de industriële revolutie.
Ja, nou, je ziet nu al wat er gebeurde bij een heel klein recessiedipje wat we gehad hebben de afgelopen jaren.
Stijgende werkloosheid.
Ja, ja. Nou, en dan was iedereen nog vrolijk aan het werk en deed zijn best.
Pieter Molijn, directeur Molijn Trainingen. Je zegt ja. Nee, dat leidt niet tot hogere werkloosheid.
Nee, ik denk het zeker niet. Als je kijkt, iedere industriële revolutie heeft eigenlijk alleen maar meer werk opgeleverd daarna. Enige jaren geleden waren er 5 miljoen mensen in Nederland. En toen was ook iedereen aan het werk. Het zijn er nu 17 miljoen. En ja, met een werkloosheid van 3-4% is nog niet eens echt heel spannend. Dus met 27 miljoen, dat lost zich denk ik ook wel op.
Nou, oké, dus ook nou, daar ben je niet zo angstig voor.
We hebben natuurlijk wel 500.000 mensen in de bijstand. En 500.000 werklozen. En nog een heleboel verborgen werklozen. Als je kijkt, en dat is het belangrijkste probleem. We hebben 5 miljoen mensen met vast werk. 2 miljoen mensen hebben flexwerken. Postbezorgers, alfahulpen en 1 miljoen ZZP'ers. Het is anders dan 50 jaar geleden. En daarom is een basisinkomen belangrijk.
Ja, de basisinkomen wil ik het heel graag met jullie over hebben. Ook na de reclame. Maar eerst even naar de fundamentele vraag. De voortgaande robotisering, die er natuurlijk niet alleen uitziet. Hè, dat zei ik aan het begin met letterlijke robots van die Japanse robots. Die bijvoorbeeld in een ziekenhuis of in een zorginstelling werk over kunnen nemen. Maar robotisering zit in alles. Zit ook in deze radio-uitzending. In de manier waarop wij een studio opbouwen is anders dan 20 jaar geleden. Die voortgaande robotisering en de impact van techniek. Daarvan is de vraag, zal dat nou structureel leiden tot meer werkloosheid? Nou, Alexander de Roo, u denkt van wel?
Ik denk het wel. Oxford-economen hebben een beroemd rapport gemaakt. 47% van de banen in Amerika staat over 20 jaar onder druk. Dat is bijvoorbeeld die zelfrijdende auto die belangrijk is.
Nou, maar het zijn ook de accountants en de administratieve mensen. Hè?
Ja,
mensen die nu nog denken van, nou, ik heb de baan van mijn leven. Als straks eventjes een klein knopje verder, dan lopen alle accountantskantoren lopen leeg. Want die mensen die daar nummertjes in zitten te kloppen, die naar die cijfertjes zitten te kijken, dat is allemaal onnodig werk over. Okay. En dat duurt geen even.
Dus denkt u het gaat echt structureel veranderen?
Wat we vaak denken is dat het werk alleen maar verdwijnt voor de laagopgeleide. Maar dat is denk ik bij deze revolutie die we nu gaan meemaken anders. Juist hoogopgeleid werk loopt ook wel gevaar. Want computers kunnen ongelooflijk veel dingen doen. Die hebben rekenkracht waar mensen moeilijk aan kunnen tippen. Dus ik denk wel dat er echt een groot gevaar is. En op de korte termijn is het probleem ook echt heel groot. Dus ik denk ook wel dat we rekening moeten houden met grote economische terugval. Op de langere termijn, nou ja, goed, maar dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken, denk ik wel dat het de goede kant op gaat. Maar ja, op de korte termijn hebben we echt een probleem.
Oké, interruptiemicrofoon, met wie heb ik het genoegen?
Joost de Wit van Media Distillery.
Dag Joost.
Ik vroeg me af, is het niet gewoon een andere expertise die je verwacht van mensen? Hebben die niet gewoon andere kennis nodig om dan tegen die tijd misschien algoritme te trainen of dat soort zaken?
Ja, dus je hebt meer tech-nerds nodig en minder mensen die op een vrachtwagen kunnen rijden?
Precies, meer mensen met een technische achtergrond.
Ja, maar de vraag is of dat wel of niet leidt tot structurele werkloosheid, Alexander de Roo.
Daarmee kan je nooit de hele bevolking aan het werk krijgen. We hebben metselrobots die 6,5 keer zo snel gaan als een metselaar.
Oh ja, die zijn er al, metselrobots?
Die zijn er al. En dat betekent dus dat met name laag opgeleid werk onder druk staat. Hoog opgeleid werk ook, of middencategorie, die kunnen zich misschien nog bijscholen, of die kunnen naar verpleging omscholen, of naar IT. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen
weggelegd. Maar dat vind ik toch gek, want juist nu lees je de bouw, het onderwijs, de zorg, werk wat mensen toch gewoon met de handen moeten doen, dat staat nu in deze tijd enorm onder druk. Terwijl dit nou de economische hoogst is waarin we echt de vruchten beginnen te plukken van de technologische vooruitgang die we de afgelopen 10 jaar hebben ingezet. Ik begrijp interruptie.
Ja, Geert Vos, Media Distillery. Ik wil ook even inhaken op dit onderwerp. Ik heb vandaag toevallig een artikel gelezen en dat ging over Google, die zelf nu algoritmes heeft gemaakt, dat algoritmes kan ontwerpen. En daarmee eigenlijk de mens, ook de hoogopgeleide techneuten, al buitenspel kan zetten. Want het blijkt dus dat de computer betere algoritmes kan maken dan de mens.
En dat noemen ze toch in het vak de singularity? Het feit dat computers op een gegeven moment computers gaan maken en de mens helemaal niet meer nodig is?
Ja, dit is wel het begin daartoe.
En daar staan we nu al.
En dan zouden we geen werkloosheid
Thomas
krijgen?
Thomas
Tuij? Zouden we geen werkloosheid ontstaan?
Nou, dat is dus de vraag. Pieter Molijn?
Nee, ik denk het niet. Kijk, ik weet wel zeker dat de aard van het werk gaat veranderen. Hè. Ik denk dat we ook af moeten van het feit banen verdwijnen. Dat is, werk verandert. Hè, zo kan je het ook zien. Dat is al eeuwen hetzelfde. Dus vanuit die optiek denk ik niet dat er heel veel minder werk gaat komen. Er komt gewoon veel meer werk bij. Ja. Het is alleen heel ander werk. En wat belangrijk is dat je dan moet kijken van hoe ga ik mezelf nou het meest onderscheiden van een robot of van een computer? Wat kunnen die niet?
Waar moeten wij ons als mensen dan toe bewegen om dat onderscheid te blijven maken, zodat die werkloosheid niet gaat stijgen?
Nou, ik denk dat je vooral heel bewust moet zijn als je veel repeterend werk doet. He, dus steeds hetzelfde, dat gaat verdwijnen. Dus het moet iets dynamisch
zijn. Maar zou dat betekenen dat het uiteindelijk leidt tot leuker werk?
Dat denk ik wel.
Ja, maar je moet er ook toe in staat zijn. Je moet er wel toe in staat zijn. Hè?
Nou, maar ieder op zijn niveau. Hè. Je ziet nu ook inderdaad dat advocatenkantoren, accountantskantoren, alles staat onder gevaar. Hè.
En de
alles staat onder water. Banken,
ja.
Maar dat is hoog en laag niveau hè, bij banken. Dus dat maakt niet zoveel uit waar je zit op dit moment. Als je veel.
Oké, dus dat gegeven zie je nu. Maar Alexander de Roo, want daar had ik het over. Jij zegt er staan dus heel veel van die banen onder druk. Ja. En we hebben het hier over laag opgeleid werk. De metselaar is al niet meer nodig. En tegelijkertijd is er nou nu juist een beweging van we hebben die vaklui nodig. En we hebben mensen in de zorg nodig. Om mensen die met de handen werken.
Daar zit
we gaan natuurlijk niet meteen naar een situatie dat niemand meer betaald werk heeft. Maar het is wel zo dat betaald werk met name voor de laagbetaalde en de middengroep onder druk staat. En daar moet je iets aan doen. Het is natuurlijk niet voor niks dat heel Silicon Valley, ook de directeur van Google, zegt we moeten naar een basisinkomen toe. Mark Zuckerberg zegt het ook. Er is geen andere manier om de vruchten van die robotten, de economische voortgang, eerlijk te verdelen.
Ja, Bart Rent
is denk ik wel goed om een paar dingen even op een rijtje te zetten. Wat in ieder geval niet verdwijnt door de robots. Het is hoog gespecialiseerd werk in de zin van dat je hoog specifieke motorische vaardigheden nodig hebt.
En dat zijn dingen, een luier verschonen?
Zoals een luier verschonen. Want dat is namelijk voor een robot ongelooflijk ingewikkeld. Dus fouten halen uit een bestand van duizenden cijfers, dat is voor een robot hartstikke makkelijk en voor een mens heel moeilijk. Maar een luier verschonen, een bed opmaken, een spuitje geven, dat zijn dingen die een robot heel erg moeilijk kan.
Ja, hebben het over luiers en er rent iemand naar de interruptiemicrofoon. Ik zie hier een jonge vader, of niet?
Zoer van Media Distillery. Ik ben het daar niet volledig mee eens. Want je ziet nu tegenwoordig dat een oogoperatie beter uitgevoerd kan worden dan door robots. en niet door een mens. Dus hoe kijk je daar tegenaan?
Nou, wat heel belangrijk is, is onder welke omstandigheden je dat kan doen. Dus hè, wat nu al gebeurt, is dat je, dus, dat je ook op afstand de operatie kunt uitvoeren. Dus dan zit er een chirurg aan de andere kant van de wereld en die doet dat dan. Je hebt dus ook robots die bepaalde hele gespecialiseerde ingrepen kunnen doen. Maar altijd op een heel specifiek onderwerp, op een heel specifiek terrein.
Ja, en stilstaand. Gaat het dus stilstaand,
een keuken
stilstaand.
Aansluiten in, ja. een nieuw gebouw is een stuk makkelijker dan een keuken aansluiten in een gebouw uit 1870.
Ja, maar het grappige is dat hij zegt, die oogoperatie kan de robot doen. Maar uiteindelijk die patiënt geruststellen, een kopje thee geven, terug naar bed brengen en zijn laken strak trekken. Dat kan dus daarvan zeg je, dat gaat een robot niet kunnen.
Een aantal dingen die een robot misschien ook wel zou kunnen. Maar het interessante is dat een aantal dingen waarvan we nu denken dat het laaggeschoold is of niet zo heel erg hooggeschoold is, dat voor een robot ongelooflijk ingewikkeld is.
Ja, Alexander de Roo, en de vraag is dus, zal dat werk toch niet op de een of andere manier misschien nog wel meer worden? Dat werk waar die menselijke touch en die kleine motoriek nodig is, om het maar even heel letterlijk te houden, waardoor het al mee gaat vallen met die werkloosheid?
Nou ja, als ik die studie mag geloven, staat 50% van de banen onder druk. Dat is niet niks. Maar en de OECD zegt,
dat ontkennen we ook niet, hoor.
Wat?
Dat ontkennen we ook niet.
Nee, maar dat is dus wel gigantisch. Dat betekent dus dat die veranderingen door die robotisering steeds sneller gaan. Sneller dan wij tot nu toe gewend zijn.
Ja, en ook anders mensen, dan 150 jaar geleden. Ja, van de mensen die zeggen, het is een andere revolutie.
Bijbenen, ze kunnen niet omscholen op tijd. Dat gaat gewoon echt problemen geven.
Wat je niet moet vergeten is dat heel veel mensen kunnen die verandering ook niet bijbenen.
Precies.
In de maatschappij. Ja.
Maar dat is niet nieuw.
Je hebt een vak.
Nee,
maar dat betekent wel.
Dat was in 1930 ook zo. Toen kwam de elektriciteit ingevoerd. Dat was een ongelooflijke verandering. En we zijn een beetje geneigd om te denken van, nou, toen ging het allemaal hartstikke langzaam. Maar
eisen lagen in 1930 anders.
Ja, maar toen waren er ook mensen die de snelheid omhoog vonden gaan.
Misschien heb je opa nog even gehoord over de crisis of zo. En met z'n allen één aardappel delen met z'n vieren. En één keer in de maand vlees.
Ik heb het gelukkig nooit meegemaakt.
Zijn been afgezaagd had. Dat was natuurlijk wel echt de armoe. En moet je terug naar die tijd? Dat denk ik niet.
Als robots dan ons werk overnemen, dat heeft gevolgen voor de prijs van werk. Is het basisinkomen dan misschien de beste oplossing?
BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers.
Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Gesprekken over het basisinkomen worden al langer gevoerd, maar met de opkomst van robots krijgen de voorstanders meer voet aan de grond. Los je met het basisinkomen problemen rond werkloosheid op?
Stelling 2.
Een basisinkomen maakt de Nederlandse economie concurrerender. Ben je het mee eens of oneens? Ik stel de gasten heel graag aan u voor. Alexander de Roo, voorzitter van de Vereniging Basisinkomen.
Ja, zeker. Nederland wordt concurrerender door een basisinkomen.
Tom Stuy, directeur van huisbedrijf Mondial Movers en een van de ambassadeurs van het basisinkomen.
Ja, we worden concurrerender.
Bart Drent, MKB Amsterdam.
Ik geloof daar niet zo in.
Nee. Pieter Molijn, directeur Molijn Trainingen.
Ik geloof daar wel in.
Je gelooft er wel in. Mag ik dan bij jou beginnen, Pieter?
Ja.
Waarom?
Nou, ik geloof erin dat als je dingen doet die je leuk vindt, waar je talent ligt, dat je nieuwe dingen gaat uitproberen, dat er veel dingen ook een succes kunnen worden. In plaats van dat jij 20 of 30 jaar hetzelfde werk doet, omdat jij wel je rekeningen moet betalen. Dus ik heb het gevoel dat als er een beter vangnet is voor mensen, dat ze ook meer gaan durven om te ondernemen op het gebied van werk.
Oké, Alexander de Roo, dat roept ook direct de vraag op basisinkomen. Hoe zat het ook alweer? Wat is het in de kern?
Een maandelijks bedrag voor iedereen in Nederland waar genoeg is om van te leven, maar het is niet ruim.
Oké, maar is het dan meer of minder dan een huidige uitkering?
Wat mij betreft wordt het €600 voor iedereen en elke woning €600 woontoeslag. Dat betekent alleenstaande 1200, precies het sociaal minimum volgens de Nibud, met z'n tweeën 1800. En dan kan je de hele rest afschaffen.
Wat bedoelt u met de rest?
De WW-uitkeringen, de huursubsidie, de zorgtoeslag, et cetera.
De huurtoeslag, de WIA.
Want die soort dingen, al die toeslagen zorgen ervoor dat mensen dus het minimum en modaal zitten vast. Die betalen 80, 90, soms zelfs meer dan 100% belasting, marginaal tarief. En dat is het probleem, die mensen zitten vast. En dat los je op met een basisinkomen.
Ja, de mensen krijgen een basisinkomen, hoeven daar niet voor te werken. En dan is de vraag, wordt de Nederlandse economie concurrerender? Dan bent u ondernemer, Tom Stuy. En zegt u, ja, ik geloof daar wel in. Maar hebben mensen dan nog de prikkel om harder te werken, meer te verdienen en zichzelf en daarmee de economie vooruit te jagen? Een beetje het Keynesiaans denken?
Ja, ik denk dat we met z'n allen er namelijk veel beter van worden. U kent de piramide van Pavlov. En dan heb je die eerste trede. Dat is heel hard werk om eten te verzamelen. Ja. Nou, er zijn op dit moment heel veel mensen mee bezig. Die tweede trede is dan van zorgen dat er een beetje zekerheid is. Hè, dat er misschien wel iedere maand wat binnenkomt. Een huis hebben, een dak boven je hoofd.
Het eindigt met zelfverwezenlijking.
En die derde trede is al je ontwikkelen. En dan kom ik bij wat Pieter net zegt. Van nou, ik denk dat we, omdat iedereen zich vrijer kan ontwikkelen, iedereen kan gaan leren. Ook de mensen die nu helemaal vastzitten in van ja, ik mag niet solliciteren, ik mag niet samenwonen, ik mag niet dit. Alleen al om op die tweede trede te komen. Want dat zijn de regeltjes die we met z'n allen gemaakt hebben in de wetgeving. We vinden, niet mag geen geld weggegooid worden. Dus je mag niet samenwonen, je mag geen twee tandenborstels hebben, je mag je broer niet in huis halen.
Dus je kunt zeggen, het leven van mensen wordt in die zin wat eenvoudiger en het gaat makkelijker om andere dingen te doen. Maar wat helpt dat dan de economie?
Nou, moet je je voorstellen dat in Nederland gewoon mensen zich verder kunnen ontwikkelen. Wij zijn toch nu veel verder dan 60 jaar geleden, omdat we nu allemaal op school gezeten hebben, omdat we de tijd hebben. En als je dat daar nog één slag bovenop doet, dat we weer na 10 jaar of na 20 jaar basisinkomen, dat er gewoon nieuwe creativiteit loskomt.
Maar
waardoor Nederland het middelpunt. Nederland kan gewoon weer de Silicon Valley van Europa worden.
Oké, okay, Bart Drent.
Op het moment dat we dat de tijd geven.
Bart Drent.
Ja, mijn grootste vraag gaat echt over de betaalbaarheid van het geheel. Kijk, want daarom is het nogal relevant om te weten over welk basisinkomen je het hebt. Er zijn mensen aan de rechterkant van het spectrum die er buitengewoon voor zijn, maar die denken dan aan een basisinkomen van €300. Je hebt ook mensen die dan zitten op €1200 of €600 plus nog die woontoeslag. Op het moment dat het op die bedragen uitkomt, dan ga je gegarandeerd meer geld uitgeven dan je nou doet. Dan moet je ofwel bepaalde begrotingsposten schrappen, en dat zal ook problemen opleveren, of je moet meer belasting gaan heffen. En als je meer belasting gaat heffen, word je minder concurrerend.
Ja, die economische wetmatigheid.
Alle kosten gaan natuurlijk vreselijk omlaag, hè?
Ja, maar net als je het gewoon tegen elkaar afzet, de baten en de lasten, dan als je dus op een bedrag zit van meer dan €600, en daar zit u op, hè, 600 ja. plus die toeslag, mm-hmm. Op dat moment ga je gewoon veel meer geld uitgeven.
Ja, maar wisten wij toen we die 80 miljard aan de banken gaven ook dat gelijk weer wat op zou leveren?
Nee, maar dat veel meer valt wel mee.
Alexander de Roo, ja. U heeft het doorgerekend.
Het kost 163 miljard als je dat doet, dat voorstel van de Jonge Democraten. Niet mijn partij, maar goed voorstel. En dat betekent dat je ongeveer 40 miljard tekort komt.
163 miljard is meer dan de helft van de totale rijksbegroting.
Ja, en het is minder dan een kwart wat we met z'n allen verdienen. Dus drie kwart blijft nog steeds op andere manieren verdeeld worden. Ja. Dan moet je goed rekenen. En om dat rond te breien heb je bijna ongeveer 50% belasting nodig voor iedereen. Iets wat het CDA leuk vindt. En de rechtervleugel ook. Hè? Iedereen een vlaktax. En dan heb je het rondgebreid.
Maar hoeveel moet de belasting van de vlaktax dan zijn?
Nou,
50%?
Ja, dus niet zoals nu 36, 40, 40 en 52, maar iedereen 50.
Ja, maar dan kom je toch in een wetmatigheid dat je zoveel belasting betaalt dat de prikkel om meer te gaan verdienen heel erg laag is. Ja, want zelfs mensen met een 52% schaal
hebben
geen 50% belasting.
Van die euro hou je toch 50 cent over. Voor de rest heb je geen extra lasten.
Dat is toch hartstikke weinig?
Nee, de christelijke partijen hebben uitgerecht met vragen. Iemand in een huurhuis verdient 21.000 bruto. Twee kinderen, gaat naar 31.000. €10.000 meer bruto. Hoeveel houdt hij over, netto? €500. Dat is het huidige systeem. Is dat een prikkel om te werken?
Ja, precies.
En die mensen werken nog steeds. Alleen moeten ze dan 50% belasting betalen. Dat is wel degelijk een economische
impuls.
Dus
omdat in het huidige systeem een armoedeval zit?
Ja.
Ja. Dat is een beetje technisch, maar goed, zo werkt het wel. Betekent dat je met een basisinkomen die armoedeval eruit haalt? Steeds als je een euro gaat verdienen, haal je 50 cent over.
Ja.
En dat zal mensen juist stimuleren om harder te gaan werken en meer bij te gaan dragen aan de economie. Is dat de overtuiging?
Ja. Het CPB heeft het voorstel van Norbert Klein doorgerekend. €800 voor iedereen en een toeslag voor €300 voor alleenstaanden. En ze zeiden, nou, het kan wel. Ja, en het zal ook meer baantjes geven aan de onderkant. Maar hoeveel weten we niet, want dat is nog niet gebeurd. Dus konden ze niet becijferen. Okay. Maar ze gaven wel toe dat er meer banen aan de onderkant gaan ontstaan.
Bart Drent, wat betekent dat voor de ondernemer? Die heeft allerlei type personeel nodig.
Ja.
En die zet hij ook in allerlei prijs van werk, zet hij die eigenlijk weg.
Ja.
Dit verandert de dynamiek van de beprijzing van werk.
Ja.
En wat denk jij dat er zal gebeuren bij een gemiddeld MKB-bedrijf?
Nou ja, kijk, de loon is in Nederland behoorlijk hoog ten opzichte van de rest van de wereld en ook ten opzichte van Europa. De belastingdruk is in Nederland ook wel hoog. Op het moment dat je dus zegt van we gaan het overal 50% op heffen, dan wordt het best een heel ingewikkeld verhaal. Worden je kosten ten opzichte van het buitenland ook hoger. Dus het verhaal dat het concurrerende wordt, daar heb ik echt wat moeite mee. Hoewel ik best wel zie ook het voordeel dat je dus mensen uit die armoedeval haalt en je het aantrekkelijk maakt. Maar een van de dingen die je wel steeds ook nog meer moet beseffen is dat veel mensen denken echt dat het probleem zit aan de onderkant. onderkant van de arbeidsmarkt met die robotisering. Waar we het voor de pauze al even over hadden. Voor een heel groot deel zal het ook zitten juist bij de hogere opleidingen. Dus daar wordt het ook best een heel erg ingewikkeld verhaal voor. Dus we hebben hier een oplossing vaak voor de onderkant van de arbeidsmarkt. En de vraag is of zich daar nou het grootste probleem gaat voordoen.
Oké, okay, maar ja. Tom Stuyder, dat betekent interessant. Ik hoor een aantal dingen. U bent ook ondernemer. En dan denk ik, die prijs van werk die verandert. Laaggeschoold werk kan misschien wel nog goedkoper. Omdat mensen al een basisinkomen hebben. Zie je dat ook zo voor je?
Ja, dat zie ik ook.
En wat zou dat
ook
dan gebeuren je hebt verhuizers in dienst, dat is relatief laaggeschoold werk. Wat zou er dan gebeuren voor die prijs van die verhuizers?
Nou, als als mijn verhuisprijs lager is, is het voor meer mensen mogelijk om onze diensten in te huren. Heel simpel. Dus ik verwacht dat ons totale bedrijf ervoor zal groeien.
En hoeven minder mensen met familie en vrienden te verhuizen, wat weer afbreuk doet aan de sociale cohesie in de maatschappij.
Gevaar en zo. En de enige die daar baat bij heeft, is de Chinese avond.
Ja, Pieter, jij bent ook ondernemer. Hoe zie jij het met de inhuur van personeel en de kosten van werk?
Nou, die kosten van werk vind ik wel interessant. Want jij stelt net dat die omhoog gaat.
Nee, omlaag denk ik.
Nee, omlaag. Ja. Ja. Want je hebt dus een basisinkomen. Ik denk dat die. Ja,
ja dus de gap om mensen om te gaan verdienen. Om voor jou 20 uur van hun tijd erin te gaan steken.
Ja.
Dat kan ik voor minder geld doen. Want ik krijg al 1200 euro van de overheid.
Ja, maar zit er dan niet een soort verrekenmodelletje in? Nee. Dit basisinkomen idee van jullie?
Alexander de Roo?
Bedoel je een verrekenmodelletje?
Nou, dat als je geld gaat verdienen, dat je basisinkomen op dat moment lager wordt. Dus dat je. Kijk, ik zie het basisinkomen echt gewoon als
een uitkering.
Zekerheidsstelsel. Van dit wordt jouw minimum. Ja, als je
Alexander
dat even tegenzet.
Even rechtzetten. Zo is het niet, hè? Iedereen krijgt het altijd. Ook als ik miljonair ben.
Basisinkomen is dat iedereen het krijgt, ja.
Iedereen krijgt het ook hetzelfde dan?
Iedereen krijgt hetzelfde, ja.
Ja, minister-president en jij krijgen hetzelfde.
Ja, betekent
dat is lullig voor mij.
Ja, maar goed. Dus dan zou je kunnen zeggen, ik verdien al 1200 euro. Nou, dan zeg jij van, joh, je kunt deze baan doen. Dan krijg je 600 euro in de maand. Ben je als ondernemer goedkoper uit.
Ja,
en je geeft iemand zinvol werk, hè. Want vergeet niet, het gaat heel vaak gaat het gewoon ook niet om het geld.
Werken?
Waar mensen voor werken.
Nee?
Er zijn heel veel mensen die echt werken voor de sociale contacten, voor het anders zijn, het niet
thuis
zijn.
Is dat niet heel
idealistisch
voor de, idealistisch voor de happy few?
Nee, juist niet. Juist niet. Loop eens een groot kantoor in. Vraag eens een.
En vraag de schoonmakers waarom die werkt. Voor zijn geld, toch?
Waarom? Nee, heel vaak niet.
Ja, maar Ton, als je een groot kantoor binnenloopt en je vraagt 7 van 10 mensen, zegt dan, ik zoek eigenlijk ander werk.
Omdat dat werk misschien niet helemaal gezellig is.
Ja, maar dat doen ze dan toch om het geld nog binnen te halen?
Ze blijven.
En voor het geld, voor die hypotheek.
Voor het geld. Want leuk vinden ze het vaak niet eens.
Nee, moet je die mensen naar huis sturen en hetzelfde bedrag geven?
Nee,
worden
maar
ze doodongelukkig.
Ja, maar dat is het aardige van dat basisinkomen. Als dat je basis is, je terugvalmogelijkheid, dan kan je vanuit daar ver.
Dus nee, dat is helemaal goed.
Ik ga even terug naar Bart.
Dat is de bedoeling, denk ik.
Zou je A, sneller van baan gaan wisselen? Wordt de prijs van werk inderdaad goedkoper? Of zijn er nog redenen om het toch niet te willen als ondernemers een basisinkomen?
Kijk. Ik geloof niet dat het heel veel makkelijk. Met die vlaktax moet je ook als metselaar of iemand aan de onderkant van de arbeidsmarkt moet je behoorlijk wat gaan werken. Wil je er nog wat bij verdienen?
Precies.
Dus daar heb ik. Maar wat ik me ook afvraag, ik geloof er niet zoveel van dat het basisinkomen, dit simpele principe, zo jarenlang blijft. Want er zullen een paar mensen zijn die in staat zijn om erbij te gaan verdienen. Maar er zullen ook mensen zijn die niet in staat zijn om erbij te verdienen. Die helemaal op het laagste punt zitten. Die misschien ook ziek zijn, andere hoge kosten hebben. Ja, de kans dat daar weer aparte regelingen voor zullen worden gemaakt is buitengewoon groot. Okay. Dus binnen een paar jaar hebben we gewoon het oude systeem weer terug. Ja.
Alexander de Roder is een enorme stroming van het basisinkomen. U bent zelfs voorzitter van een club die dat wil aanjagen. Petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Waar staan we in 2020 met dit dossier?
Nou, als Finland het invoert, dan gaat Nederland als tweede overstag, denk ik.
Is Finland het echt aan het invoeren?
Nou, het is een kabinet van de signatuur Rutte 1 met Wilders in de regering. Die hebben de proef uitgevoerd.
En in een klein dorp, geloof ik, hè?
Nee, 2000 mensen in Finland krijgen het om te kijken wat zijn de effecten op de arbeidsmarkt.
Ja.
En de andere partijen die willen het ook. En eigenlijk alleen de achterban van de VVD is kritisch. Maar zelfs de achterban van Wilders in Finland is voor. En in 2019 zijn de verkiezingen en dat zou wel eens de omslag kunnen betekenen.
We gaan het zien waar het eindigt met het basisinkomen en de impact en de relatie met robotisering. Dat zal in ieder geval doorgaan, die autonome ontwikkeling. Ik dank mijn gasten hier in BNR Gangmakers en onze gastheren natuurlijk en de insprekers hier bij de microfoon. Dit was hem alweer, BNR Gangmakers. Volg ons op Twitter, jongens, @BNR Gangmakers. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau.